je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Ja.
Hallo en welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten en voor iedereen die wil weten hoe het er achter de schermen in de muziekindustrie aan toe gaat. Het is dit jaar 15 jaar geleden dat ergens in Amsterdam iets unieks ontstond. 19ers deelden met elkaar vriendschappen, familie en de liefde voor de muziek van onder andere Fela Kuti. Van middelbare scholieren groeiden ze uit naar 30ers. Ze speelden in die 15 jaar op meer dan 700 podia in 34 landen. Een carrière om u tegen te zeggen. En ze zijn nog lang niet klaar. Jungle by Night is misschien wel een van Nederlands grootste visitekaartjes in de internationale muziekscene. Maar hoe houd je het als band zo lang met elkaar vol? Wat zijn de hoogte- en dieptepunten uit hun lange carrière? En welke ambities hebben ze nog voor de toekomst? Mijn naam is Amber Roner en ik ga in gesprek met twee van de zeven leden van Jungle by Night, hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Tienzon Smeets, goedemiddag.
Goedemiddag, Amber.
Wat fijn dat jullie er zijn. En naast jou, je hebt meegenomen vandaag Pijke Pasman.
Ja.
Fijn dat je er bent, welkom. Hoe is de keuze gemaakt dat jullie er waren en hebben jullie geloot?
Ik ben hoofd PR. Dat is geen grap.
Nee,
dus
bent echt...
ik krijg alle interviews binnen. Oh. En dan, wie zin heeft en wie waarvan ik denk, hey, dit is leuk. Maar ja, eigenlijk is iedereen leuk om te interviewen binnen de band. En nu is Pijker er.
Fijn.
Ja.
Nou, wat heerlijk. Als je luistert, we gaan zometeen alles natuurlijk over jullie carrière. We kijken hoe ver we komen. En anders moeten we misschien ooit een deel 2 maken over 15 jaar. Lijkt me heerlijk. Mm-hmm. Maar als je luistert, de muziek die je hoort, voegen we toe aan de Brood te Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, super nice dat jullie er zijn hier op kantoor in Grap. Vertel eerst eens even, als jullie je nu zouden moeten voorstellen aan mensen die jullie nog niet kennen. Wie zijn jullie? Wie is Jungle by Night?
Oeh, ja, wij zijn een 7-mans formatie, band, die analog dance music maken, zoals we het zelf op dit moment omschrijven. We zijn echt een live band die gewend... Een band die gewend is om voor veel mensen te staan en veel mensen mee te nemen tijdens een show en in beweging te brengen, maar ook met een oog dicht te laten luisteren. Ik denk dat we een universele taal spreken doordat we instrumentaal zijn, dus iedereen begrijpt het. Dus we kunnen overal ter wereld zo als een Sims poppetje neergegooid worden en dan... Werkt het? En dat is tenminste, zo voelt het echt voor ons. We hebben bijna na elke show in het buitenland ook, voornamelijk dat we denken, wauw, het werkt hier ook, wat goed. En dat is bijna, ik wil niet zeggen, vanzelfsprekend geworden, want we doen echt ons best daarvoor. Maar ja, dat is iets waar wij heel veel geluk mee hebben met het ding Jungle, of ja, de band Jungle by Night die we hebben neergezet.
Ja, nou ja, geluk. Ik bedoel, jullie hebben er ook knetterhard voor gewerkt met z'n allen. Laten we toch ook beginnen even helemaal terug naar het begin. Die 15 jaar geleden, 2009. Waar is dit begonnen?
Pijken.
Niet bij mij hoor.
Maar jij weet wel waar dit begon.
Ik weet waar het begon. Ja. Vrienden, familie, mensen eromheen, die spelen allemaal instrument. En ja, wat ga je dan doen? Samen spelen. En toen kwamen er steeds meer mensen bij tot er 9 waren. En ik denk dat we heel veel dagen, avonden besteed met samen doorbrengen, muziek luisteren, kletsen, doen, weet ik het. En op een gegeven moment dan ga je allemaal eigen liedjes daarmee maken, nummers. En het was vanaf het begin af aan duidelijk dat het instrumentaal zou zijn, want we hadden niemand had de ambitie om te zingen, dus dat was ook leuk. En ja, blazen, percussie, van alles. En proberen maar. En opeens stonden we op allemaal mooie plekken.
Ja, dat klinkt inderdaad van, nou ja, gewoon lekker vanuit die... Was dat eigenlijk een stop naar die 9? Was dat genoeg of hadden jullie nog meer leden kunnen toevoegen aan de band?
Dat wel.
Ja,
ja, maar het kwamen wel goed of zo, ja. Ik weet niet.
Nou, er kwamen wel eens mensen na shows, kan ik me herinneren. Ah, echt een leuke band. En dan zo blijven staan. En dan...
Niet bij mij, ja. Maar.
Tenminste, dat heb ik wel eens meegemaakt. En dan, ja, leuke band, hè. Maar dan was het volgens mij wel zo van... Oh, en ik speel ook een instrument. Oh, oké. Okay. Leuk, wat voor instrument dan? Ja, ik speel... ja, iets wat wij nog niet hadden, zeg maar. Ja, ja.
Dan, moeilijk. De blokfluit? Dus dan,
ik heb dat soms ook pas heel laat door. Nee, we hadden met 9 echt zoiets van... Dit klopte heel erg en... dat was ook... ja, dat voelde heel goed. En er zijn zelfs shows geweest dat Bijke nog niet in de band speelde... en dat die wel bij de concerten was. En toen hadden we duidelijk nog een toetsenist nodig.
Natuurlijk.
En ja. Nou ja, goed, dat was allemaal heel... En die Bijke zat ook weer bij Pieter op school. Was bevriend ook met zijn broer Jack, onze gitarist. Inmiddels zijn we trouwens met 7.
Ja.
Maar goed, dan maken we wel een hele verre sprong vooruit. Dus misschien nog even...
We mogen alle kanten op. Ik heb een soort van drijving. Maar laten we gewoon lekker kletsen over jullie en over jullie muziek vooral. Ja. Inderdaad, want jij noemt Pieter. Want jij zegt, ik ben nu hoofd PR. Het allereerste interview wat ik deed met jullie was eind 2009, begin 2010. Dat was inderdaad bij Amsterdam of hem nog met Pieter. Want hij was toen een beetje hoofd PR.
Klopt.
Ja, toch?
Ja, hij was wel echt aanspreekpunt. We hebben nog, als je terug in de... Je mail gaat bij ons, dan kom je nog bij mailtjes terecht. En dan zie je daar nog de deals die werden gesloten. Het is wel heel leuk om te zien hoe dat... Ja, hoe we eigenlijk het al best wel vroeg serieus namen. En in ieder geval, dat ging... Ja, ook thanks to Pieter die dat dan oppakte. En die dan met iemand, een programmeur in gesprek ging. Of ons een mail stuurde. Hé, we kunnen dan en dan daar spelen voor €75, weet ik veel. Ja. Yo, leuk, gaan we doen.
Ja, fantastisch. En wat ik me vooral ook nog herinner uit die tijd is dat... hij was de enige met rijbewijs. Want jullie waren allemaal geknapt. Jij ook al, Pijken? Ja, jullie waren met 2.
Dus ik kan niet met 1 auto.
Oh nee, er was een busje en dan nog een auto, toch? Ja. Ja.
Nou, 2 auto's.
We hadden een Volvo.
Ja, en van de ouders van Pieter. En mijn vader had een...
Berlingo, toch?
Berlingo bestelautootje.
Daar ging alles in.
Helemaal chockvol. En dan moest er vaak iemand met de trein.
Echt waar?
Nou goed, ja.
En wie was dan... was dat dan strootjes trekken? Of was dat gewoon degene met...
Ik moest rijden.
Ik weet het niet. Ik weet dat ik heel veel in die Volvo heb gezeten. Dat was wel... dat was wel... Ja, dat zijn ook die routes die je door de stad fiets soms. Dat je denkt van... Oh ja, hier ging ik dan... Hier wonen de ouders van Jack. Daar stapten we in. En dan... Dat zijn allemaal wel mooie herinneringen. Ja. En in die... eigenlijk... We komen nog steeds... We vertrekken nog steeds vanuit de pijp. Want daar huren we bij...
Oh ja.
Bij, je weet het wel.
Ja, ik weet even niet hoe die heet, maar ik weet precies...
Ja, we kunnen ze best noemen Dix.
Ja, Dix is dat, ja. Ja, zo'n hele grote, in zo'n hele smalle straat waar dan heel veel busjes voor elke verhuizing. En ja. Dus ook voor bands, ja.
Dan denken ze, zijn ze er nou weer?
Ja, precies.
En Peter haalt nu altijd de bussen op en onze bassist, en die is heel gezellig, die praat altijd veel met ze. En, nou, het is altijd ook een mooie sfeer daar op het kantoor van Dix.
Ja, ook die gaan mee in jullie hele leven. Maar waar even, want inderdaad, je zegt, we zijn nu met 7. Dat zei ik ook in de introductie. Hoe lang geleden hebben jullie afscheid genomen van 2 bandleden?
Dat is dat was begin dit jaar, toch? Eigenlijk.
Nee, ja, vorig jaar.
Vorig jaar. Ja, precies.
Je hebt eind 2022 nog een clubtour gedaan. Ja.
In ieder geval, ja, toen hebben we de laatste tour gedaan met Gino en Pieter. En sindsdien zijn we weer veel nieuwe muziek aan het maken met z'n 7. En moesten op zoek naar een vorm waarin dat ook ging werken. Ja. En die hebben we wel gevonden. Dus dat is heel fijn.
Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Pijken, als je zo lang met elkaar, met 9 man, eigenlijk alles doet, muziek maakt, alles. Hoe is dat gegaan? Hoe komt dan dat moment dat 2 leden zeggen, wij gaan eruit?
Ja, dat is gewoon een beetje gegroeid. Het is niet heel duidelijk moment aan te wijzen per se dat... doe je uiteindelijk wel natuurlijk, want je hebt een gesprek over. Maar dat je samen beslist dat het beter is om zo verder te gaan. Maar mijn gevoel erbij is dat het al in ieder geval 1-2 jaar misschien dat een beetje is gegroeid. Zodat het al wel ergens voelde dat het met z'n 7 verder gaan een optie was. En... Ja, dat was best wel moeilijk om daar natuurlijk een beslissing over te nemen met z'n allen. En dat een goede baan op te leiden. Ik denk dat het goed is geweest voor de groep. En ik heb ook het gevoel dat we nu ook weer een soort van nieuwe stappen kunnen zetten en door kunnen. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat er per se echt een moment was dat was van nu is... Weet je, uiteindelijk heb je dat gesprek natuurlijk wel, dus dat is het moment. Ja. Maar het voelde wel als een natuurlijk proces voor mij. Het was niet dat er iemand boos is geworden of
nee, heel fijn.
Dat soort gekke dingen natuurlijk.
Ja. Nou ja, ik vraag het wel, jullie doen het al 15 jaar met elkaar, met een groep, met veel passie, met... familiebanden, vriendschappen, alles. Ja, jullie delen een leven, de muziek. Mm-hmm. Maar je wordt ook ouder. Mm-hmm. Dus je hebt misschien ook behoefte aan een privéleven of relaties, kinderen, andere ambities. Er zijn weinig bands die dit natuurlijk zo lang volhouden. We maken deze podcast voor met name beginnende artiesten of mensen die net de muziekindustrie ingaan. Dus wat is het geheim van een band als Jungle By Night dat jullie met begin 9, dan nu sinds kort met 7 mannen... dit hebben volgehouden met al deze verwevingen van levens.
Oh, laatst ook een interview, daar vroeg iemand precies hetzelfde. Mijn antwoord daarop is vergaderen. Want wij zitten heel veel te praten met elkaar. En het is soms dat je denkt, wat een oeverloos gelul. Ik kan ook vaak niet aan vrienden of familie uitleggen wat we dan precies allemaal bespreken. Buiten natuurlijk dat ik wel een hele waslijst heb van punten die er besproken moeten worden. Want er zijn heel veel dingen buiten gewoon het leuke muziek maken en muziek creëren en... daaromheen, de dingen die daarmee moeten regelen, zijn ook heel veel andere dingen die er gedaan moeten worden en besproken moeten worden. Maar ik denk dat het belangrijkste is van welke groep dan ook, of je muziek maakt of Stichting Grap of whatever bent, dat je probeert om met een groep waarmee je samenwerkt een goede sfeer te behouden en ook te weten van elkaar waar je aan toe bent. Want ik denk dat dat vaak misgaat bij mensen ook, dat de verwachtingen scheef gaan. Dat de een verwacht iets anders dan de ander. Of wil iets anders dan de ander. En dan kun je uit elkaar groeien en dat kan natuurlijk op een hele vervelende manier gaan. En bij ons is het denk ik altijd zo geweest dat we met z'n allen heel veel praten over alles de hele tijd. Wat lang duurt, maar wel zorgt voor dat je de hele tijd van elkaar weet waar je staat. Dus ook als je bijvoorbeeld een periode er wat minder lekker in zit door iets, een andere situatie buiten de band. Of juist dat je in de band niet lekker in zit. Of allerlei dat soort punten bespreken. We proberen het te bespreken. En dat blijft een proces, want je blijft natuurlijk ook blijft lastig om met elkaar daarover te hebben. Want sommige dingen zijn moeilijk of je moet elkaar een kritiek geven. Maar het is wel een punt waar we denk ik best goed in zijn. En ook heeft gezorgd voor dat we in meer of mindere mate al 15 jaar al gewoon helemaal het superleuk vinden om ervoor te gaan. Want het kost natuurlijk takken veel tijd. Mm-hmm. Voor ja, het is niet dat je denkt, oh nu kan ik 3 huizen kopen of zo. Helemaal niks. Dus dat is wel een probleem. Maar het leuke is dat we daar allemaal nog steeds heel veel passie en energie uithalen.
Wat heerlijk. Wat een fijne conclusie. En ook wat jij net zegt, Tienzon, het geeft ook het gevoel dat jullie nu ja, weer nieuwe stappen kunnen zetten. Gaan kijken. Mm-hmm.
Nog heel veel, nog even inhakend op Pijken. Ik zit nu even hardop na te denken dat ik me afvraag van wanneer begon dat vergaderen eigenlijk? Wanneer begonnen, als je het hebt over beginnende bands, van dat weet jij dan nog, wanneer we ons zeg maar...
Maar stiekem begon het in mijn gevoel best wel vroeg.
Ja.
Want we zaten natuurlijk bij de eerste repetities dingetjes al bij Sonny, de drummer thuis. Daar gingen we ook vaak repeteren. Heel lang in zijn kamer. Muziek te luisteren of whatever te doen. En dan hadden we het de hele tijd over dingen van de band. Van oh, we gaan binnenkort dat en dat festival.
Oh, we moeten een naam hebben.
We moeten een naam hebben. Of oh, we moeten nog dat nummer afmaken. Of dit. En dat zijn in die zin wat minder professionele gesprekken en wat minder boeiende gesprekken. Maar wel gesprekken al meteen over de muziek en over
ook met een bepaalde ambitie wel.
Precies. Dus we hadden nooit het gevoel van het zal wel of we laten het gaan. We hadden altijd met dat we probeerden het beste eruit te halen. Soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Maar in ieder geval dat we allemaal altijd heel bewust waren en op een manier wel dan professioneel instonden vanaf het begin af aan dat we dachten, dit is belangrijk, we willen het goed doen. Dus ik heb het gevoel zelf dat misschien was het geen vergadering toen, zoals we het nu wel...
Ja, ja, ja. Nou, het is ook gewoon praten. Inplannen. Misschien is praten een beter woord. Blijven praten met elkaar.
Ja, en ook dat je ook elkaar kan vragen van... Hey,
praten en luisteren dan tegelijkertijd.
Is aan de hand.
Ja, precies. Maar het zijn ook veel gesprekken, denk ik, die wij voeren. Gewoon, ik veel, als we naar Hamburg rijden en ik zit naast Pijken in de bus. En we hebben eindelijk, het is tijd om... Ik heb eigenlijk eens tijd om te horen hoe het met de kinderen van Pijken gaat, bijvoorbeeld. En dan weet ik ook weer van, oh, oké, nou, dus Pijken zit er nu zo in. Of dat is natuurlijk een direct verlengstuk van jezelf ook. In ieder geval, dat zijn ook dingen die we... Ja, we luisteren ook wel goed. En we zijn ook wel geïnteresseerd in elkaar. Ik denk dat dat ook een belangrijk ding is.
Dat is een mooi detail, want je zegt bijvoorbeeld dat je nou eindelijk tijd hebt om iets van elkaar te horen. Terwijl, ik kom vaak thuis en dan vraagt mijn vriendin, vraagt dan, hey, hoe is mijn Tienzon? En dan, geen idee. Nee. Maar hij was toch met dit en dit bezig. Ja, klopt. Gek, eigenlijk niet gehoord. Maar hij was er op vakantie geweest. Ja, klopt. Maar ja, ik weet niet eigenlijk. Dus heel grappig detail. Maar eigenlijk spreek je dus de hele tijd met elkaar over dat werkgerelateerde deel waar je nooit over uitgepraat raakt. Omdat er moet van alles gebeuren en er is van alles gebeurd. En daar moet je een mening over hebben. En et cetera. Dat je ook heel vaak een beetje bij inschiet om je persoonlijke leven te bespreken. Terwijl dat is ook heel leuk en belangrijk.
Nee, maar dat is eigenlijk precies inderdaad waarom ik dat zo breed introduceerde. Omdat inderdaad jullie zijn vanuit verschillende familiebanden en vriendengroep eigenlijk samen aan het werk gegaan. Toen nog met misschien dromen en ambities. Daar moeten we misschien daar zo nog even over hebben. Maar
nog steeds hoor.
Nog steeds, zeker. Maar toen het begon. Ja, ik weet eigenlijk niet. Wisten jullie altijd al van wij willen, toen jullie zo jong waren, wij willen het podium op. Ik wil later, als ik groot ben, artiest zijn.
Oh, ik had dat eigenlijk echt nooit. Ik kan niet. Nooit zo. En nooit verwacht ook dat we nu nog. Dat we dit nu aan het doen zijn. Nee, echt niet.
Nee.
Dus ik denk dat het ook alleen maar goed is als je begint dat je dat niet allemaal wil. Want dan kan het allemaal zo gaan tegenvallen.
Ja, maar precies daarom. Dus jullie zijn eigenlijk met elkaar, nou, ik kan niet zeggen helemaal per ongeluk, maar jullie zijn samen het werkende leven ingegaan als artiest. Mm-hmm. Hoe hou je die balans tussen dus inderdaad dat privé gedeelte met hey, hoe gaat het nou echt met je en hoe is het met je kinderen of met je DJ-carrière? Of hoe hou je dat privé gedeelte in balans met, en nu hebben we vooral het zakelijke gedeelte als jullie met elkaar praten.
Wow. En je met privé bedoel je ook gewoon,
nou, dus de vriendschap, de familie, over, dat je ja.
En maar de band is ook een vriendschap natuurlijk, tenminste voor mij.
Het is helemaal intertwined. Dat is het ding. Het is denk ik, we kennen elkaar zo goed, dus het feit dat we zo kunnen praten en dat we ook weten waar je met sommigen wel of niet over moet praten. Bij de een ben je misschien, kan je iets kritischer zijn dan bij de ander. Dat weet je allemaal doordat je dus ook vrienden bent geworden en elkaar zo goed kent. En je weet gewoon, oké, Cody is altijd in zijn rol, bijvoorbeeld. En er zijn eigenlijk bijna geen momenten dat die heel moe is. Dat je ook denkt van, hoe doe je dat? En soms word je dus ook knettergek. Maar ik heb hetzelfde. Ik ben soms heel wild en soms een soort van rustig uitgeschakeld. Nou, zo heeft iedereen zijn dingen. En die ken je zo goed van elkaar. Dus dat je daardoor ook zo goed weet wanneer je aan het werk bent. Wanneer je even gewoon iemand een arm om zijn schouder moet geven. Dat is allemaal best wel specifiek of zo. En dat gaat allemaal best wel vanzelf, toch? Bijken?
Ja.
Maar het is wel soms lastig qua tijd. Dat je zegt net bijvoorbeeld privé en ding in vergadercultuur. Maar je hebt ook privé en werken in gewoon tijd. Ja. En ik kan wel jaren herinneren dat het voornamelijk met de band op stap was. Wat ik super leuk vond. Maar dat je dan soms als jaar terugkijkt. Dat je denkt, jezus, die tijd is allemaal nu daarin opgegaan. Wat heel leuk was. Maar
wat had je dan willen doen met die tijd?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb dat je soms denkt van, ik had ook iets anders kunnen doen. Andere muziek, andere dingen.
Ja, precies.
Ik bedoel niks dat ik het vervelend heb gevonden. Dus ik heb super vet. Maar ik merk wel dat je dan, als je het hebt over privé en werk, dat je dan privé er soms kan schieten. Omdat je dan zo'n jaar of een periode van een jaar de hele tijd daarmee bezig bent of weg bent. Waar dan niet echt ruimte en tijd is. Letterlijk en ook gewoon fysiek mentaal om andere projecten te doen of
relaties te onderhouden.
Ja, dat soort dingen. Met vrienden bijvoorbeeld. Of weet ik het.
Het is ook in zekere zin is het ook een, ik had het laatst een gesprek over, is het ook een soort offer wat je brengt als je in de kunst of muziek gaat werken. Dat je en je hebt zoveel ambitie, dan dat betekent dat je ook daar zoveel tijd in gaat stoppen. Dat je veel mensen of vrienden, familie minder kan zien.
Ja.
En dat is wel, dat is wel iets waar ik me steeds meer bewust van word ook. Dat haakt misschien wel aan op het feit van, wow, er zit heel veel tijd in.
Ja, nee, ik wil dat helemaal niet negatief benaderen.
Nee, maar dat is wel iets, dat is, sowieso heb ik altijd het gevoel dat ik meer tijd zou willen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet zo handig, want dat is er gewoon niet.
Nee.
Beter ervaar je de tijd ook gewoon als die er is.
Nou ja, en dat je daar ook inderdaad dan van geniet.
Mm-hmm.
Want die investering die jullie hebben gedaan heeft ook een hoop opgeleverd. Mm-hmm. Laten we het ook even hebben over die optredens. Want meer dan 700, volgens mij zijn het er inmiddels nog meer.
Ja, ik denk dat het.
Ik heb voor jullie website gehad. Ik moet misschien een kleine update. Maar ik moest het ergens even, dat ik dacht, dat is heel veel. Maar volgens mij zijn het er nog veel meer. Die optredens. Wat was de allereerste keer dat jullie op dat podium stonden met elkaar en dat jullie dachten, ja, dit is het.
Oh my god.
Ja, dit is wat ik wil doen met mijn leven.
Wanneer ik dat dacht?
Ja.
Nou ja.
Ik heb een hele mooie show op de Aprilfeest gedaan.
Ja.
Dat is een van de eerste keren.
Ja, op de Nieuwmarkt, hè? Ja.
Heel kleinschalig, maar superleuk. En daar waren we ook allemaal. Het stond er heel hoog op ons lijstje. En we vonden het allemaal super spannend. Want we dachten ook van, dit moet goed gaan. En hadden daar allemaal
gesprekken
over gehad. Maar dat voelde wel alsof dat heel goed ging. En daarna ook eens dat we allemaal helemaal van gevoel high waren van hoe vet we het vonden en hoe fijn de energie was geweest. En dat
hoeveel
we
zin ook weer om te gaan repeteren daarna.
Exact, dat je nou ook weer zin kreeg om dus de volgende stap te doen. En kijk, ergens is natuurlijk wel dat dit soort dingen ook. Dan is altijd de vraag, we hebben er heel veel aan gewerkt, we hebben heel veel tijd gestopt, heel veel focus op gehad met z'n allen de hele tijd. Maar ergens moet je misschien ook dan toch het woord geluk gebruiken, ik weet het niet, dat je dan meer mag gaan spelen. Want het kan aan de ene kant zijn, je bent gewoon goed, je wordt opgepikt, dus dat is logisch. Of je werkt heel hard en dan wordt het goed. Of je hebt toch een beetje geluk, het is natuurlijk waarschijnlijk een factor van alle drie. Dat we ook elke keer een volgend optreden hadden om weer op ons op te focussen. Want ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is, dat je steeds, al die 15 jaar hadden we steeds een nieuw punt aan de horizon waar we naartoe werkten. En dat is ook iets wat ik denk heel belangrijk is voor whatever je doet. Het moet altijd de hele tijd een nieuw punt zijn aan de horizon. Oké, dus dan hebben we over een week een show, of over 2 maanden of een half jaar, maakt niet uit. Dan is dat ding weer, dus daar moeten we naartoe werken. Zo zijn we nu aan het werk naar, dat mogen we zeggen toch? Ik weet het niet.
Ja, een hele grote show. Ik weet dat dus
jij,
ook.
Jij bent
ik vind dat lastig. Oké, we gaan een hele. Nee, ja. Het is goed om het spannend te houden.
Staat het niet al op Instagram?
Nee, het staat nog niet. Het staat dat we gaan spelen op Lowlands in een hele grote tent. Dus raad maar welke tent
dat is. Oh my god, I love it. Het is toch wel bekend dat jullie op Lowlands staan?
Ja, 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 zeker.
Alleen,
zeker.
Oh, oké. Maar tegen die tijd dat deze podcast uitkomt, is dat misschien wel al bekend.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar nee, wat vet.
Ja, spannend. Dat is wat iets groter dan de Aprilfeesten. Maar
dat wordt natuurlijk echt fantastisch.
Ja,
ja,
ik hoop het. Het wordt weer, we gaan onszelf weer herontdekken en ook duwen in een nieuwe richting die we ook weer. Nou goed, dat heeft ook weer te maken met het album wat we net hebben gemaakt. Dat is ook weer iets waar we meer over kunnen gaan vertellen, maar dat is ook weer helemaal een nieuw ding. Super leuk. Maar nog even terug naar naar dat geluk waar Pijk het over had.
Ja.
Ik denk dat het ook wel voor de mensen die luisteren, die denken, ja oké, fuck you met je geluk, weet je wel, ik heb geen geluk. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat je om je heen kijkt en gewoon iedereen in je omgeving afgaat in je hoofd van, wow, oké, wie ken ik ook alweer die daar bij dat buurthuis werkt of daar bij dat podium, of heb ik een ingang op een manier ergens? Zo had ik een oppas gehad die verliefd was geworden op de programmeur van de Melkweg, die samen waren. Zo kwam er een cd'tje bij hem terecht, weet je wel. Dus dat zijn ook allemaal dingen wel die je wel ook. Je gaat niet op een soort stoel zitten, blowen en muziek maken en dan op een gegeven moment dan, zeg maar. Dat is ook, het is deels geluk, maar het is ook wel dat je gewoon echt goed moet opletten van, hey, naar wie kan ik die eerste drie nummers dan opsturen? En dat dan ook gewoon doet, zonder er al te lang over na te denken. Ja.
Ja. Ja, zeker. Ik zit even te denken, Pijken, want Tienson is hoofd PR. Waar ben jij eigenlijk hoofd van?
En momenteel ben ik de tourmanager.
Jij bent de tourmanager?
Ja.
Oké, wat komt daar allemaal bij kijken?
Nou ja, van alles.
Want jullie hebben jullie nog steeds die 2 auto's van de ouders van?
Nee, we huren dus, zoals net al genoemd, heel lang bussen.
Bussen, ja.
Ja, het verschilt een beetje per tour ook wat er nodig is. Kijk, voor Lowlands gaan we natuurlijk waarschijnlijk groot uitpakken met allemaal dingen. Extra's, licht, decor, weet ik het.
Dus dan 8 Audi's.
Extra. Oh, ik dacht meer aan bussen. Nee,
grapje.
Maar goed, als jij met de Audi wilde, maar mag je die zelf nee, kijk, toen management Tienson deed het voorheen heel goed. En ik heb dat net als stokje overgenomen van Tienson. Want we wisselen soms ook in de band qua taakjes. Want iedereen in de band heeft dus ook een taakje. En, of meerdere taakjes. Wat hij aan kan op het moment wat hij leuk vindt om te doen. En zo houdt het ook gezond, denk ik. Dat we allemaal dan tijd erin stoppen buiten het muziek maken ook. Want heel veel dingen daaromheen zijn ook minder leuk dan het muziek maken. Maar het is belangrijk dat iedereen dan een beetje ook betrokken is op een manier. We doen ook trouwens elke week dus een vergadering. over al die taakjes en over allemaal dingetjes. Maar bij tourmanagement specifiek komt kijken van, nou ja, je moet daarheen komen, je moet contact van tevoren hebben met zo'n venue, dat zij duidelijk hebben wat wij van hun verwachten en dat het ook duidelijk is wat zij van ons verwachten, want elk podium is anders, de afmetingen zijn anders, de, als je licht wil hebben, er zijn, weet je wel, wel of geen lichten, et cetera. De kleedkamer moet natuurlijk ready zijn, wat wil je hebben, wat niet, wat kan. In het buitenland is het soms ook nog wat taalbarrières of dingen en dan moet je dat ook een beetje van tevoren checken allemaal. En dan kom je aan en is alles toch weer anders. Dus dan moet je ook heel vaak schakelen en op het moment zelf gewoon denken, oké, dit doen we wel, dit doen we niet. En ook best wel duidelijk zijn in waar je grenzen zijn. Want soms vragen mensen gewoon allemaal dingen van je, dat je denkt, oh, wacht even, nee, dit is helemaal niet de bedoeling. Dit wil ik helemaal niet. En dan moet je gewoon nee zeggen.
Dat leer je ook in de loop der jaren, om dan inderdaad nee te zeggen.
Ja, ik denk dat ik daar überhaupt ben. Dat ik ben, maar ja.
Jij begint gewoon met nee zeggen en daarna kijk je wat wel kan.
Ja, dus ik weet niet of dat in het begin werkt als band, maar misschien wel. Nee, maar we zijn altijd heel, we zijn heel vrolijk en heel open voor alles. Maar ik kan me ook wel herinneren sommige dingen dat je dan denkt van, nou, wat is dit nou? En dat je inderdaad dan wel in het begin van de jaren dat je dan dat hebt gedaan en dan in retrospect denkt van, nou, zouden we nu niet meer doen.
Oké. Hou die even vast, want daar wil ik zo meteen meer over weten. Maar ook even gewoon luisteren, want weet je, praten over muziek, dat gaan we ook nog veel meer doen. Maar we moeten ook even luisteren naar de muziek. Jullie mochten zelf kiezen. Ik heb wel gezegd, jullie moeten verplicht nummers van jullie zelf uitkiezen. Want deze hele aflevering is de ere van jullie 15-jarig jubileum. Wie wil eerst? Welke willen jullie eerst horen?
Laten we gewoon naar het nu gaan. En dan gaan we naar Club Paradiso. Dat is van een van onze nieuwe EP's. En die is meer gefocust op de club. Vandaar ook de naam Club Paradiso. Mm-hmm. Ook deels een verwijzing naar Paradijs, Paradiso de venue. En de sound waar wij nu heel dol op zijn. Dus,
ja, en nog even, want deze is gemaakt. Wanneer hebben jullie deze gemaakt? Na corona, denk ik.
Ja. Ja, na onze album Algorithm, wat we tijdens corona hebben geschreven.
Ja, vorig jaar gewoon, toch?
Ja, vorig jaar. Ja.
En daarover straks meer.
Daarover straks meer. Ja. Nou, dan laten we gewoon even lekker genieten van jullie muziek. Club Paradiso van Jungle By Night natuurlijk. Heerlijk om even in de sfeer te komen. Een van jullie laatste albums. En,
EP.
EP, ja. Jullie hebben zoveel gemaakt. Ik weet nooit precies meer wat. Maar dat was een EP inderdaad. Ik doe gewoon alles zo op Spotify. Zo'n hele lijst. Even terug. Toch weer af en toe maak ik even die sprong weer terug. Want we hadden het net ook heel even over die hele begintijd. Ik heb straks aan het einde ook echt een nummer van jullie tweede album, volgens mij. Ja, nu durf ik niet meer te zeggen of het EP of album. In elk geval, hij was toen als single, maar daar komen we straks op. Ik weet nog dat jullie Celebrations, en dat echt, jullie werden echt in de markt eigenlijk gezegd als instrumentaal muziek van Fela Kuti. Mm-hmm. De Afrobeats, de... Klopt. Ja... Hoe kijken jullie terug op die tijd? Waar haalden jullie toen? Hoe ging dat? Waarom kozen jullie toen? Hebben jullie bewust gekozen voor die muziekstijl? Of was dat wat jullie kenden? Was dat wat jullie luisterden?
En we hadden gezamenlijke liefde voor ook dat soort muziek. En met zoveel mensen instrumentale muziek maken. En als je dan gaat zoeken naar voorbeelden van hele grote acts die, of nee, niet groot als in naam per se, maar wel grote samenstelling, bands, instrumentaal, dan kom je gewoon uit op heel veel muziek uit, niet uit Europa. Want ja, wat moeilijker bedoel ik, terwijl je hebt natuurlijk van allerlei ensembles en groepen met heel veel blaasinstrumenten. Maar als je dan ook een synthesizer hebt en percussie en van alles, kom je bij salsa uit of cumbia of Zuid-Amerikaanse dingen of inderdaad in
Nigeria
uit, whatever. En we vonden dat allemaal heel leuk toen ook. En we waren best wel door geïnspireerd. Maar we hebben nooit gezegd dat we Afrobeat maken zelf. Want dat maakten we ook in principe niet. Want we maakten gewoon ons eigen ding. Maar iedereen zei wel dat het of Afrobeat was, of wel geïnspireerd door Afrobeat. En dat was het natuurlijk wel.
Ja.
Iemand zei op een gegeven moment zelfs de voortzetting van Afrobeat.
De Le Futur.
Le Futur Avant.
Dat was, ja, Tony Allen heeft dat ooit gezegd, de drummer van Fela Kuti.
Maar goed,
dat was, ja, dat was super. Dat zorgde er wel voor dat wij heel veel aandacht kregen en ook een soort van erkenning kregen. En dat was wel heel bijzonder. Want je staat toch met 9 witte jongens, of in ieder geval witte jongens, op het podium.
Ja.
En je speelt muziek met roots in Afrika. En je krijgt ook nog eens de erkenning van zo'n drummer. En dat is, ja, dat is wel heel mooi. En heel bijzonder ook. En dat heeft er in Frankrijk voor gezorgd dat heel veel mensen ook ons daar hebben geboekt. En dat we daar heel veel konden spelen. Want daar is ook een veel grotere vraag naar deze muziek.
De community is veel groter.
Dan in Nederland bijvoorbeeld.
Dus sowieso is het in het buitenland. Ik vond het voor mijn gevoel dat instrumentale muziek is in Nederland bij het begin zo al raar.
Ja.
Want waarom zou je dat doen? Terwijl in het buitenland is de vraag waarom is nooit gekomen.
Nee, precies.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel iets, hè, wat natuurlijk heel vaak wordt naar gekeken. Van sowieso voor radiostations, zeker in die tijd. Tegenwoordig kun je natuurlijk op andere plekken ook je muziek. Dat was toen nog wat minder. Maar dat je dan, we moeten er een soort van label, we moeten het in een hokje stoppen, want dan weten we wat we aanbieden. En instrumentaal bij voorbaat is heel lastig om. Veel mensen weten niet zo goed wat we ermee moeten. Als het op radio aankomt, op tv, op hoe gaan we die muziek nou promoten?
Ja, tuurlijk, ik snap het ook. Ik vind het ook. Ja. Dat was ook mooi. Gewoon toen. En op een gegeven moment hadden
we. Ja, maar jullie hebben het wel gered. Jullie hebben dat gewoon gezegd. Van, prima, we doen geen vocals. Dit is wat wij maken.
Ja, exact. Ja. Maar het is ook denk ik wel het geluk dat we dus allemaal heel leuk vonden de hele tijd.
Ja.
En dat ook dat we de hele tijd doorkomen.
Ja, we hadden niet zo, precies. We hadden dus niet zelf zozeer de vraag van, hey, we moeten een keer een nummer met. Er kwamen wel eens mensen naar je toe en zeiden, hey, ik kan zingen. Nee, dat gebeurde trouwens wel echt. Maar dat we zoiets hadden van, dat hadden we zelf nooit. Van, hey, we missen dat. Je werd eerder een beetje geïrriteerd als iemand zei, yo, het zou echt wel leuk zijn als er een keer een opgezongen werd.
Sowieso in Nederland het ding dat mensen advies geven.
Ja, ja, ja. Van, hey, het zou echt cool zijn als je dit zou doen.
Ja, maar
terwijl
dat jij moet doen.
Maar dat is ook, zeg maar, mensen willen gewoon heel graag. Ik zie dat ook wel gewoon als enthousiasme. Mensen willen heel graag involved zijn in hetgeen wat je doet. Je kan denken, hey, hou eens op. Of ik heb niks aan deze mening. Maar inmiddels zijn we wel met vocalisten aan het werk.
Oh, echt waar?
Hebben we in de studio gezeten met een aantal verschillende zangers, zangeressen. En hebben dat advies van die mensen toch gevolgd. Nee, er ontstond op een gegeven moment ontstaat er wel behoefte van, oké, op wat voor manier kunnen we onszelf nog verder uitdagen en uitvinden. En onze muzieksmaak verandert natuurlijk ook. En wij raken ook geïnteresseerd in meer dan alleen muziek uit bijvoorbeeld Nigeria of. Ja, maar dat is al, die verandering is al heel lang, een soort van wat Bijk ook al net zei toen we naar Club Paradiso aan het luisteren waren, dat we nooit echt een hit hebben gehad bijvoorbeeld. Dus onze soort van, als je het succes kan noemen, is gewoon in een hele soort van relaxed lijntje zo langzaam omhoog gegaan. En dat heeft altijd wel gegroeid, maar het is nooit soort van omhoog geschoten dat we een hit hadden en dat we vervolgens weer een hit moesten maken van een label. En we hebben dat altijd zo heel rustig kunnen ontdekken waar nou onze inspiratie ligt. En nu ligt dat dus ook bij samenwerkingen. Dus
nou,
dat,
vertel wat je wel mag vertellen. Nou, wat gaat er gebeuren? Laten we het even over de muziek van nu hebben. Jullie zijn in de studio druk bezig, in Noord. Amsterdam Noord.
Vertel. Ja, we hebben onze eigen studio sinds een aantal jaar. En daar kunnen we zelf opnemen. En dus ook andere artiesten ontvangen. En we hebben bijvoorbeeld met Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, hebben we iets gemaakt. Dat is superleuk. Dat is heel bijzonder, want ik ben groot fan van zijn muziek. En hij, hij gaf op een gegeven moment aan bij 3FM, volgens mij, tipte hij ons. En toen werd het voor ons ook duidelijk van, oh wauw, hij luistert naar Jungle by Night. Kijk, dat soort dingen weet je bijvoorbeeld ook niet van elkaar.
Nee.
Dus dat was voor ons wel een goede ingang om te denken van, oké, let's go. We kunnen hem benaderen als we een keer iets met een zanger zouden willen doen. En hij was enthousiast, dus dat is. Dus toen hebben we iets gemaakt samen en zo met meer mensen iets gemaakt. En dat, dat zit er aan te komen. En dat is wel heel. Ik weet niet of ik dit allemaal precies mocht zeggen, maar dit is dan in ieder geval een primeur.
Kijk hoeveel mensen onze podcast luisteren.
Precies.
Kijk duizenden, of het uitlekt. Duizenden. Ja, precies. We zijn onder ons. Ja. Maar dat betekent ook dan dat het Nederlandstalig wordt? Mm-hmm.
Ja, klopt.
Die maken juist natuurlijk hele internationale muziek.
Ja, precies. Dus voor ons gevoel is het ook een eerste keer om dat uit te zoeken. Om dat te kijken hoe dat is. En we hebben het verleden wel een samenwerking gedaan ook met een Franse DJ. En ik vond dat zelf ook heel leuk. Dus ik heb ook het gevoel dat we dat gewoon kunnen gaan uitbreiden. Dat het niet per se nu alleen dit hoeft te zijn. Het merendeel is natuurlijk wel, blijft gewoon Jungle by Night, blijft instrumentaal. Alleen het was wel inderdaad een nieuwe fase. We dachten ook 15 jaar.
We moeten het vieren.
Ja, we moeten het vieren. Laten we iets, gewoon iets totaal iets anders doen dan. Ja. En laten we dan dit eens doen, want dat hebben we nooit gedaan. Wat wel leuk is, wat Tienzo net vertelt over ons studio. We zijn dus heel erg een live band, zei Tienzo ook al eerder. En daar is ook echt onze kracht, hebben we allemaal het gevoel. Want als je live speelt, dan heb je allemaal op dat moment daar ben je. En je kan het niet nog een keer doen. En de energie is dan ook daar. En dan moet je samen moet je dat daar geven en mogelijk maken.
Ja.
En dat lukt dus altijd heel goed bij onze shows. En ergens is het dus ook iets, als we in de repetitieruimte samenkomen, gaan gewoon een beetje jam of iets spelen, dan is er vaak meteen een soort vonk, dat we denken, oh, dit is leuk. En als we dan een studio afhuren vervolgens, als het nummer uit is gearrangeerd, en dan naar ergens anders gaan, in de studio een paar dagen hebben gehuurd, en dan daar ook datzelfde ding moeten mogelijk maken, dat is best lastig voor ons. Terwijl dachten we, ja, waarom kunnen we niet gewoon opnemen hier waar we nu zijn? Als het dan leuk is, neem het op en dan is het ook gewoon goed.
Dan hebben we het.
Ja, precies. En ja. Dan is het misschien maar niet zo professioneel als je bij een hele luxe studio komt met goede microfoons en goede gear en zo. Maar dan vang je wel de vonk die wij eigenlijk allemaal zo leuk vinden, die ook live vaak gebeurt. En dat hebben we dus nu voor de EP die nu aan het uitkomen is. En dat was ook bij dat nummer wat net opstond. En ook het album wat gaat komen is eigenlijk allemaal ofwel op dezelfde dag gewoon tijdens het moment dat we het schreven opgenomen. Dus was het idee ontstond en is opgenomen en dat is het. Ja. Of het is gebeurd dat we dus een soort jam hadden gedaan. En dat was dan oké, leuk. En toen de keer daarna gingen we dan het samen proberen nog een keer te spelen. En dan kijken wat we ervan vonden. En dan hebben we het dan opgenomen. Dus eigenlijk is alles wat je hoort best wel vers. En er zitten in die zin ook wat meer foutjes in. Maar het leeft dus ook veel meer. En het is echt opgenomen op het moment daar. En dat was ook heel leuk met de samenwerking die we hebben gedaan. Was ook veel dat die mensen gewoon al in studio kwamen. En dat we daar samen gingen jammen ook daarop. En dan een vorm gingen maken. En eigenlijk is dat ook al snel wel wat het geworden is. Dus het is niet een heel lang proces geweest. En ik denk dat dat ook een kracht is die we hebben met z'n allen. Die we nu uiteindelijk kunnen gebruiken in ons voordeel. Namelijk, en het proces wordt sneller en minder. Dat we ook niet op elkaars huid zitten van, het gaat niet goed. Of de vonk is er niet. Waarom speel jij dit niet zo? Terwijl, dan is het al opgenomen. Dus dat is een proces wat en de tijd en irritatie voorkomt. En het is leuk dat we nu ook met samenwerking zo snel tot een punt kunnen komen. Dat zij ook soms dachten van, huh? Oh, is dit het al? En dan moesten ze ook een beetje wennen aan die manier van werken. Terwijl wij dus ook heel snel dan, omdat we waarschijnlijk ook al 15 jaar samenspelen, zo op elkaar ingespeeld zijn van, nou, super vet, leuk en zo. En heel vaak is het zo dat je dan een eerste idee hebt, dan ga je het uitrangeren. Dat is ook een hele leuke manier van werken.
Maar hebben jullie dat vroeger zo gedaan?
Ja, vaak gedaan. Maar niet altijd ten goede, denk ik.
Nou ja, vroeger ging het wel echt zo dat je dan iemand had een Zoom. Je kon nog niet echt op je telefoon opnemen. Dus je had een Zoom mee en die stond dan in de ruimte. Die ging op record. En dan repeteerden we 2 uur. En dan ging daarna iemand dat op zijn computer terugluisteren. En daar de goede stukken uit filteren. Nou ja, dan had je, dat was enorm veel werk. Want dan had je vervolgens een opname. die gingen we dan luisteren. Dan gingen we daarover praten. Dan gingen we hem naspelen. Dan was hij nooit echt precies zoals hij toen was. Dus dan ging je daar een nieuwe vorm voor maken. Nou, dat was. Nu kunnen we het gewoon gelijk opnemen, zoals Pijker zegt. En kan je dat ook al. Kan je die jam eventueel zelfs al uitbrengen? Of zeggen van. Hey, de toetsen alleen al. We spelen ook vaak op kliktrack. Dus dan zijn de tempo's al goed. Dus dan kan je bij wijze van spreken de toetsen en de bas houden. En dan zeggen tegen de drummer. Of weet je, de drums opnieuw. Of andersom. Dus dat werkt heel goed. En dat is echt heel fijn ook. Ook echt een aanrader voor naar iedereen die muziek maakt en snel in een soort van workflow wil komen. Dat werkt heel goed. Als je, tenminste, ik denk dat je ook wel, we zijn wel kritisch, maar we hebben juist ook steeds meer het idee van, juist als het moet niet te perfect worden of zo.
Ja, het is ook, onze muziek leent zich daar erg voor. Instrumentale muziek sowieso en de soort muziek die we maken, dansbaar en of juist verhalend, maar vaak wel op een vrije manier. Dat leent zich denk ik heel erg voor dit soort manieren van opnemen. Terwijl als je denk ik super echte heftige popmuziek maakt, is dat minder. Dus dan moet je dat niet doen.
Nee, maar ik ben echt gefascineerd. Ik vind het heerlijk om te horen. En ook wat ik zo interessant vind, dat jullie zijn ook blijven ontwikkelen. Elke keer weer nieuwe stappen, nieuwe geluiden, nieuwe. Dat hebben jullie als band altijd gehad. En Pijker, nemen ons dus mee door die ontwikkeling. Hoe kijken jullie daar zelf naar?
Welke ontwikkeling precies?
Nou ja, vanaf het album Hidden, zeg maar, tot aan, nou ja, nu dan bijvoorbeeld een Club Paradiso en dan nu straks de samenwerking met andere artiesten, waar daar zit elke keer net een andere stijl, andere genre. Er zit altijd net een, ja, hoe houden jullie elkaar daarop scherp?
Ja, we luisteren veel muziek samen, ook in de bus natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen smaak, ook heel erg binnen de band, maar iedereen kan wel elkaar smaak ook wel op een manier waarderen. Niet dat hij het zelf dan zou luisteren, maar wel dat hij het waardeert. En ik denk dat we nog steeds gelukkig wel ook na 15 jaar een heel groot gemene delen hebben aan dingen die we samen leuk vinden. Dus dat is heel fijn, want het kan natuurlijk gebeuren dat iemand zegt, hey jongens, ik ben helemaal in metal muziek, wat heel vet is. En ik wil dat ook gaan maken of dat implementeren in de muziek. En ik denk dat dat bijvoorbeeld een lastiger verhaal zou zijn dan als we allemaal toch in een soort instrumentaal universum heel veel van die muziek nog steeds leuk vinden, al kan het heel uiteenlopen wat dat is. In het begin waren we dus heel geïnspireerd, wat net al was, door veel Afrikaanse muziek. Niet alleen uit Nigeria, maar uit allerlei contraien. Dat luisterden we ook veel en daar waren we ook door geïnspireerd. En toen speelde ik bijvoorbeeld nog voornamelijk op een soort Rhodes-achtig ding. Dat is een bepaald soort toetsinstrument.
Ja,
en later ben ik overgestapt op veel orgel spelen.
Ja.
En een paar jaar geleden ben ik helemaal alleen maar synthesizers gaan spelen. Dus dat is ook een soundverandering heel erg in de band geweest, denk ik. Nu hoor je alleen maar synths. En sinds een jaar is ook onze een van onze blazers die wil ook veel meer op synths en met geluiden gaan werken. Dus dat is ook een proces. Maar we zijn met z'n allen ook gewoon heel open voor dat proces. Om te denken van, nou leuk als je dat wil doen. Leuk, laat eens kijken wat er dan gebeurt. In plaats van dat we proberen vast te klampen aan. Ik denk dat het ook heel gezond is. Maar dat is denk ik ook normaal dat je als groep ook jezelf ontwikkelt. En verschillende dingen ontdekt. We hebben ook sommige van die nummers zijn ook, waren eigenlijk stiekem al, maar hadden we toen nog niet zo door. We zijn wel geïnspireerd op bepaalde krautachtige muziek, krautrock uit Duitsland en dat soort dingen. En uiteindelijk blijkt ook dat heel veel muziek met elkaar verwant is natuurlijk op een manier. Want heel veel van die instrumentale muziek, of je het nou techno in de club luistert, of naar een Fela Kuti uit Nigeria, of naar iets uit cumbia uit Zuid-Amerika. Het is geen drone, maar de groove die eeuwig doorgaat en dat je in een soort trance komt, bij wijze van spreken, door te dansen of gewoon door te luisteren. Is universeel. En dan maakt het niet heel veel uit wat voor muziek dat is. En ik denk bijvoorbeeld Club Paradiso is dan iets meer richting een soort dansclub.
Ja, het echte clubgevoel.
Precies, het is meer iets. Het is geen techno, maar wat commerciële achtig gevoel erbij. Maar wel nog instrumentaal. En je hoort heel duidelijk dat het samengespeeld is. Wat ook een, denk ik, onze grote kracht is. Maar we hebben ook wel. Het nummer wat ik zo dadelijk wil laten horen is juist een nummer wat heel erg gearrangeerd is. Wat dus niet is gemaakt op een manier van samen dat die groove doen, maar heel erg is uitgedacht samen. En dat hebben we in het verleden ook vaak gedaan. Op het nieuwe album komt ook een nummer wat wel op een soort jam-achtig manier is ontstaan. Maar uiteindelijk ook best wel op dezelfde dag, maar best wel is uitgearrangeerd meteen al. En dat vind ik ook leuk dat we ook die kant dus soms heel erg benadrukken. Dat het dan niet een heel erg dansbaar, vrolijk, de achtig nummer moet zijn. Maar juist dat het een heel aandachtig nummer is of zo. We hebben ook een EP die nu uitkomt die heel erg met de verrustigere tracks is.
Heb je al gezegd hoe die heet?
De EP die nu uitkomt?
Ja.
Ja, Tomelis EP.
Tomelis.
Er zijn al twee nummers van uit op Spotify. Die kan je luisteren.
Nice.
Maar het proces is heel erg gegaan van inderdaad gewoon eigenlijk leuk samen muziek maken. Ik weet niet wat het is. Geïnspireerd door Afrikaanse muziek. Na iets meer nadenken over wat we aan het maken zijn en hoe we dat willen. Ik ben veranderd van bepaalde toetsinstrumenten. Er zijn ook percussiedingen veranderd. En iedereen heeft ook op een gegeven moment ook meer eigen inbreng gehad in een bepaald smaakding wat hij dan wilde doen. Onze bassist is veel synthbas gaan spelen. Gaat nu weer terug naar basgitaar. Ons gitarist had op een gegeven moment allemaal effecten op zijn gitaar. En wat hij leuk vond om te doen. En zo zijn heel veel kleine veranderingen die op een gegeven moment samenkomen. En nu maken we echt totaal geen Afrobeat meer bijvoorbeeld. Al een tijdje niet. Maar nu zijn we, wat Tien zo net ook zei, dat we het zelf een beetje analog dance music noemen. Omdat het analoog gespeeld door ons is. En het is best wel dansbaar. Maar daar zit natuurlijk ook heel veel variatie in. Maar het voelt wel alsof we, voor mijn gevoel, steeds, dat is heel raar, maar ik denk dat je dat als artiest altijd hebt. Want elk jaar zeg je van, nu komt er toch iets. Maar dat is elke keer, want wat is geweest is in het verleden. Dus dat we wel het gevoel hebben dat we steeds meer tot de kern komen op een manier. Maar die kern verandert natuurlijk steeds. Dus in die zin kom je steeds meer tot de kern die altijd verandert.
Ja, maar dat is toch ook mooi dat jullie.
Maar dat is heel fijn, ja.
Ja, dat je ook mee ontwikkelt en samen ontwikkelt en daar weer elke keer een nieuwe uitdaging in vindt. Dat is. Mm-hmm. Klinkt als, ja, toch
en
een droomleven.
Het laatste punt van die ontwikkeling van dat de stijl, zeg maar, die we maken, is ook dus wel door wat de verhaal net over de studio, dat we nu kunnen opnemen op het moment dat we dat maken en creëren en dat we die vonk kunnen vangen. Dat is denk ik een van de beste veranderingen in jaren. Omdat dat voorheen zorgde gewoon voor veel gedoe en frictie. En ook dat je dan soms, ik zelf het gevoel heb bij sommige nummers, dat het eindproduct niet heeft gehaald wat er eigenlijk potentieel in het nummer zat. Wat ik jammer vind. En nu heeft dat wel, dus nu voelen we het ook heel smooth. En zijn we allemaal heel blij met het proces ook, hoe het is gegaan. Terwijl in het verleden hebben we ook wel eens gehad dat we dan uiteindelijk blij waren dat het album er was. Maar als we terugkijken op het proces, dan dachten we, jezus, dat was vermoeiend en zwaar. Ja. En dat willen we niet op deze manier nog een keer doen. Maar hoe dan wel, was het altijd een vraagteken. En nu hebben we wel daar de oplossing voor gevonden.
Ja, en dus meteen ook dat toch dat live gevoel, wat jullie ook echt zijn. Ik moet ook denken, wat jij inderdaad net zei, jullie zijn het ook, hè, van wij hebben nooit echt een hit gehad. Maar als je live bij jullie optredens bent, dan humpt, zingt een soort van het hele publiek toch mee. Ik bedoel, ik kan jullie oude albums, met name de eerste albums, echt dromen. En dan weet ik precies welk nummer dat is. En ik ben heel slecht met titels. Mm-hmm. Dus daar zit toch altijd bij jullie live optreden toch. Er zitten toch zeker hits tussen op een of andere manier, waar mensen dus juist dat live gevoel, dat je het met elkaar, dat horen jullie ook als jullie op het podium staan, toch?
Ja,
dat iedereen toch
spreekkoren, voetbalspreekkoren.
Ja, nee, ja, dat is toch iets heel bijzonders. Laten we even inderdaad luisteren naar het nummer wat jij hebt meegenomen, Pijken. Welk nummer mag ik voor jou instarten? Welk nummer van Jungle by Night?
Ik heb een iets ouder nummer in gedachten. Dat is Spectacles Part 1. Er zijn ook twee delen van. Maar Part 1 is een heel rustig nummer. In tegenstelling tot wat Tien net opzet. Dus wij hebben ook namelijk heel veel instrumentale muziek die wat rustiger luisterbaarder is. En dit nummer weet ik nog goed. Dat hebben we ook volgens mij in één dag uitgearrangeerd. Maar dat was wel echt een puzzel. Maar die is wonderwel gelukt, vind ik. Dus ik luister nog heel veel plezier naar terug. En Part 1 is ook een hele mooie, zit een mooie opbouw in richting het tweede deel wat je zelf kan opzetten als je wil. De Spectacles Part 1.
Gaan we daar even naar luisteren. ik wil met jullie nog hebben over... jullie hebben heel veel van de wereld gezien. Op veel plekken gespeeld. Wat was nou echt een show, los van de aprilfeesten, die jou altijd zou bijblijven, Tienzon?
Oeh. Ja, dat was in Japan. Was dat een show die, die mij altijd zal bijblijven. Ja.
Was dat ook de eerste waar je...
De eerste keer dat we in Japan waren. Ja. Ook de laatste keer dat we in Japan waren.
Oh, jullie zijn maar één keer... Ja, ja, ik kan me dit nog heel goed herinneren. Maar ja,
dit was, ja, dit was echt... ik weet niet meer welk jaar het precies was. Ik denk 2015 misschien. In ieder geval, dat was echt... ja, sowieso los van daar spelen. De mensen, de cultuur, het festival waar we speelden was Fuji Rock, heette dat. Een heel mooi, groot festival. En wij werden als een soort rocksterren onthaald. Dat was sowieso iets heel geks. En vervolgens mochten we ook nog 3 keer spelen op dat festival op verschillende podia's. En ja, gewoon zo'n aandachtig publiek. En mensen gingen er zo diep in mee in de muziek. En omarmde het helemaal voor wat het was op dat moment. En dat was wel echt zeer inspirerend. En ook heel gewoon een hele mooie ervaring. Dus die blijft voor altijd bij. Maar we hebben zoveel vette optredens gehad. Dus het is ook moeilijk om er één te kiezen. Ik denk dat het de combinatie van culturen en zo'n zo ver weg zijn van huis. En dan wel zo'n show neerzetten. Dat is iets heel bijzonders.
En kon je daar ook echt... van genieten, zo aan het begin toch nog van jullie carrière. Moest je elkaar knijpen? Besefte je wat daar gebeurde?
Ja, daar konden we wel echt van genieten, ja. Daar waren we daarna ook echt al... als we een goede show hebben gehad, dan zijn we daarna allemaal wel behoorlijk high, alsof we in een of andere ketel zijn gevallen.
Ja.
En dan is het gewoon alleen maar een soort van blijdschap en euforie. En dat was nu ook het geval, ja.
Ja. Hey, en Pijke, want jij zei eerder van, hè, want jij bent nu hoofd tourmanager. Zei je van, ja, het nee zeggen, dat zit wel in me. Ben je wel eens op een venue geweest of op een festival, op een plek inderdaad, dat jullie zeiden van, ja, je zei zo straks dit nooit weer. Je hoeft geen naming en shaming te doen. Maar wat waren de omstandigheden waarvan je zegt, ja, hier moeten we echt op letten. Dit kan niet op deze manier.
Ja, dit wat lastiger met dit soort dingen is, wat ik net al zei.
Wat is het eerste wat in je opkomt?
Altijd Glastonbury.
Glastonbury.
Ah ja.
Ja, de naming en shaming is begonnen.
Zeker.
Nou, maar dat in deze geval...
Het festival.
Hier horen we vaker. Ja, vertel. Wat is daar? Want dan sta je op een van de allergrootste festivals ter wereld.
Ja.
En dan?
Bijvoorbeeld.
Jouw en droom, dan? Pijken. We hadden er zo van gedroomd.
Ja, ja, mijn droom is... Ik speel het liefst in het buitenland. In een middelgrote stad of omgeving. Waar je juist niet op een heel groot podium staat. En dat het hoofdpodium dus ook niet heel groot is. Maar dat er dan wel heel veel mensen zijn. En dat je dan ook een beetje zo'n lokaal gevoel hebt.
Mm.
Dat vind ik het allerleukst. Mm. Ja, helemaal nice. Goed, Glastonbury. Ja, wij natuurlijk met heel veel verwachtingen daarheen. Allemaal dingen. Daarvoor hadden we 3 shows daar staan op het festival. Te gek. We kwamen aan, overal blubber. We konden met de bus niet naar het podium. Allemaal dingen. Eigenlijk dat het was al eigenlijk totaal belachelijk dat we die show hebben kunnen doen. De eerste show die we hadden. En er was ook eigenlijk niemand in het publiek, want het was gewoon blubber. Je kon nergens staan. We konden dus ook niet met alle spullen, dus met zelden overheen naar het podium gedragen. En weer terug met de bus, want die zat vast en allemaal gedoe. En toen was er iemand die zei heel leuk, ik heb nog een show voor jullie. Maar die andere is al gecanceld. Oh, nou, te gek. Maar ja, we wilden er nog wel iets van maken, want dat was allemaal helemaal letterlijk in het water gevallen. En toen zijn we met z'n allen denk ik een uur of 2 uur lang gaan lopen naar de andere kant van het festival. Om daar dan nog wellicht op te gaan treden.
Oh.
Maar toen bleek dat het een podium was van 2x2 in een soort barretje, overdekt barretje, waar niemand was. En dat, kijk, we hadden van tevoren al helemaal kunnen weten dat we dit gewoon... Leuk man.
Ja. Nee,
doen we niet. Dat soort dingen. En ook dat hele glas met die blubber. Ik bedoel, ja, wat mij betreft waren we daar gewoon weggereden, want het sloeg nergens op. En dat zouden we nu denk ik gewoon doen.
Maar toen
niet. Allemaal moeite. We hebben dus op dat podium zijn we al met z'n allen gaan staan, zonder instrumenten. En toen dachten we, nee, dit gaan we toch niet doen. En toen zijn we weer teruggelopen 2 uur lang.
Ja.
Nou, was gewoon ook daaromheen allemaal dingen gebeurd. Maar het zit echt in mijn hoofd. Ik denk, Jezus, hoe kan je dat als festival dus ook naar artiesten toe verantwoorden dat je zoiets flikt, zeg maar?
Ja.
Nou goed, en er waren ook wel eens mensen, ik weet nog in mijn hoofd, dat in Trier wilden mensen dat we dan na aflopen, ik weet niet hoe de venue heet, helaas, maar dat George, we dan na aflopen, wilden ze nog dat we een George Michael cover gingen doen, want er was iemand jaren.
Oh, dit was een heel vaak, dit was echt heel vaak.
En dat je dan ook denkt, dat je dan, je wil aardig blijven, maar je denkt, hé, wat zeg je nou? Terwijl nu denk ik wel van dat je gewoon zegt van, hey, veel plezier, zet hem op, wij gaan weg.
Ja, dit was ook wel een heel vaag feest waar we toen speelden.
Ja, ik weet niet. Er zijn heel veel van dat mensen dan is inderdaad... dat is sowieso wel een ding, denk ik. Überhaupt als mensen dus niet zelf muzikant zijn of iets creëren. Want ik vind dat altijd een mooi ding. Dat je, dus je kan een meubel creëren of muziek creëren of een podcast creëren of iets anders doen. En al dat soort dingen, als je echt iets creëert en dan vanuit jezelf ook... Dat kost, weet je wel, doorzettingsvermogen. Moet je veel plannen, je moet het doen. En uiteindelijk komt dat je het gaat doen, dan moet je het ook doen. En daarna heb je ook nog een heel ding dat je het... Nou, het podcast moet je uitbrengen, waar ga je het doen? De muziek hetzelfde, de meubel moet je verkopen, et cetera. Maar ik heb het gevoel dat heel veel van dat soort mensen uiteindelijk... die denken een beetje op dezelfde manier. Terwijl het zijn ook veel mensen die dan niet iets creëren... wat ook heel prima is. Maar die denken op een andere manier... Nee, ik wil niet dat er niks daartegen... maar die denken op een andere manier na. Dus die denken dan als je muziek maakt bijvoorbeeld... dan kom je aan en dan... hé, speel even dit of zo. Of doe even dat. Alsof het heel makkelijk is... en alsof het geen moeite kost... en ons geen tijd kost om dat voor te bereiden en te doen... Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar die snappen dat gewoon niet.
Nee.
En dat is soms wel best wel een mismatch met hoe dat je moet uitleggen. Nee, dat kan niet. Want, en dan. Ja, ik weet niet, ik raak er altijd geïrriteerd van. Dat ik altijd een heel verhaal ga ophangen van. Ja, wat denk jij dat ik moet doen om een optreden mogelijk te maken? En dan uiteindelijk, dan na een half uur verhaal voor mij. Mijn monoloog, dan denken ze, oh, oké. Vermoeiend,
wat een vervelende gast.
Ja, dat sowieso. Maar dat besef vind ik soms wel lastig te combineren met zo iemand die dan zegt... hey, speel je na je show even toch die George Michael covers? Leuk voor de jongen die hier werkt. Ja, is toch gezellig?
Ja, bijzonder. Bijzonder. Maar ook vooral dat het is een beetje een categorie wat comedians dan krijgen. Maar ja, je bent toch zo grappig, vertel eens een grap, weet je wel. Ja, die werken ook aan hun materiaal heel lang.
Precies.
En dat hebben jullie natuurlijk ook. Maar ook het feit, wat ik wel echt bewonderenswaardig aan je vind... is dat je dan nog de moeite neemt om ze iemand eens uit te leggen... wat er allemaal komt bij kijken bij jou. Bij jouw werk. Ja,
maar dit is gewoon, dan word ik gewoon geïrriteerd. En denk van,
ja, dat is de vader in jou.
Nu gaan we het even...
Ja, ik zou jou eens even vertellen.
Oké.
Heb je ook een show die jou zo in een positieve manier altijd zou bijblijven
kijken?
Ja,
honderden.
Honderden.
Echt honderden.
Noem maar één.
Als je later, als je kinderen, misschien wel met je kleinkinderen ergens op een veranda terug zou kijken, wat is dan dat moment dat je aan hun gaat vertellen? Als je ogen dicht doet, dat je echt daar weer bent.
Ja, dat vind ik lastig. Maar ik weet wel dat in lijn met wat ik net zei, qua wat ik leuk vind om te spelen, weet ik nog een festival in Frankrijk. Sowieso vind ik een van de leukste dingen om in Frankrijk te spelen. Jazz Sous le Pommier heet dat. Een festival waar wij twee shows hadden. Eén in een soort spiegeltent. Ook niet zo groot, maar heel leuk. Helemaal stampvol, 's avonds, helemaal los. En dat was in een Coutances, in een klein stadje daar. En dan waren we een paar dagen, mochten we daar verblijven. Want we hadden nog een dag rust en dan nog een show daarna. Wat het leuke was, dat de tweede show was ook voor scholieren. Dus dat vind ik ook leuk, want in Frankrijk vaak doen. Dan is er een basisschool of middelbare school die dan naar een optreden gaat. Waarschijnlijk moet, maar dat maakt even niet uit. Het is leuk dat ze daar dus op die manier ook cultuur promoten bij scholieren. Dus dan zie je gewoon de hele zaal gevuld met scholieren, met docenten en weet ik wat. En die zijn gewoon naar het optreden aan het luisteren. Ook best wel aandachtig, in plaats van dat ze ongeïnteresseerd zijn. Dat vind ik ook heel mooi, aan dat festival. En we hebben daar ook een hele magische dag aan het strand gehad. En de hele ervaring daaromheen was dat we dus daar... konden verblijven nog de hele tijd en niet weg hoefden. Want we hoefden niet naar iets anders, want we gingen daar weer spelen. En er werd gewoon heel goed voor ons gezorgd. Het was lekker eten, het was mooi weer. En dat zit heel erg in mijn hoofd als een soort magische festivalervaring... die eigenlijk een heel klein festivaletje, zeg maar, was. Het is niet, waren niet de lowlands van deze wereld. Maar juist dat zorgde voor zoveel sfeer. En ook bij ons voor zoveel fijne energie als groep zijnde... dat het heel erg mensen bijgebleven als een van de memorabele momenten.
Ja. Mooi. Ik wil de sfeer niet verpesten, maar ik wil toch ook even naar eventuele dieptepunten in jullie carrière. Mm-hmm. En dat heeft er vooral mee te maken omdat als er iets niet lekker gaat in je leven of in je carrière, dat je daar ook veel van kan leren. Mm-hmm. Dus vertel, wat zijn de momenten in die 15 jaar, Tienzon, ik begin bij jou. Yeah. Wat is zo'n moment dat je denkt, ja shit. Ik stop ermee. Ik ben wel klaar met Jungle by Night.
Om dan.
Sorry dan.
Nou.
Jij wilde er wel echt vaak mee stoppen, hè, Tien?
Ja. Nee, eigenlijk niet. Niet vaak. Nou. Ja, ik denk dat dat niet zozeer met per se met Jungle by Night te maken heeft gehad. Meer met het feit dat je opgroeit in een wereld die super snel gaat. En super veel, zeg maar. Je moet je voorstellen dat wij begonnen zonder social media eigenlijk. Of in ieder geval zoals die nu is. Mm-hmm. En we zitten nu in een tijd waarin dat niet meer weg te denken is. En een soort van die hele transitie daar naartoe. Dus dat je constant bezig bent met wat er om je heen gebeurt. Je wordt wakker. In ieder geval dat hele
je
ding.
Wordt
ik word wakker. Ja, Pijk heeft pas net een iPhone.
Ja, dat is te gek.
Maar veel van ons hadden die al, weet je wel. En die hadden ook een account bij Instagram of whatever. Ja, dus dan bij mij, er is wel een moment geweest dat ik op een gegeven moment dacht van, vind ik het eigenlijk nog wel leuk? Ben ik wel goed genoeg? Is dit nou echt wat ik moet doen? Moet ik niet iets anders gaan doen? Zijn die jongens in de band niet veel beter dan ik? Zeg maar, je bent je constant aan het vergelijken, toch? Van, ja. Tenminste, ik dan. Dus er is wel een moment geweest dat ik dacht van, ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Maar goed, gelukkig, zoals Pijk eerder aangaf, ga je wel op een gegeven moment naar Jesse Le Pommier rijden samen en dan praat je. En dan vraagt Pijken, maar waarom doe je dat dan niet gewoon? Als je ergens tegenaan loopt of iets wil. Weet ik eigenlijk. En dan heb je soms die push nodig. Maar er zijn wel, ja, dat je twijfelt aan je makerschap. Dat is wel iets wat ik wel vaker heb gehad. Ik denk daar nu wel gelukkig wat luchtiger over van, ja, zolang wij dit kunnen doen, is dat te gek. En dat hebben we ook nog elkaar uitgesproken met Jungle dan. En, maar er is ook een kans dat het op een gegeven moment stopt. Ja, dat is ook, weet je wel, dan dat is ook oké. Dat kan ook gebeuren.
Je zegt al van, dan ga je gelukkig ergens naartoe en dan heb je het erover. Wat heb jij zelf nog gedaan? Of wat heeft bij jou weer het vonkje aangezet? Dat je dacht, ja, maar nee, ga vooral door.
Ja, gewoon weer nieuwe muziek. Een show waar je staat. Dat je denkt van, Jezus, hoor, dit is vet. Dat het kan ook een repetitie zijn die je hebt. Het kan echt van alles zijn. Het hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Ja. Het is meer, ja, het is ook gewoon jezelf goed, je hele eigen ritme en structuur goed hebben. En dan volgt de rest bij mij vaak. Ja. Ook op een gezondere manier. Ja. Maar goed, dat is weer een heel ander.
Het is een andere podcast.
Kom je in de psychologen podcast.
Oh, ja, maar dat is wel. Maar we hebben het hier ook vaak over. Hè? Mentale gezondheid en de druk die ligt op. Ja. Jullie zijn dan met z'n negende. Waren met z'n negende bedoel ik, sorry. En toen met z'n zevende. De druk die er ook op ligt. Dat als iemand zou stoppen, betekent het ook iets voor de rest. Betekent het ook iets voor de mensen en het team wat je om je heen verzamelt. Dus dat is een onderdeel van je vak waar mensen zich ook heel vaak in vergissen. Mm-hmm. Dat die mentale druk ook hoog is. Je moet altijd presteren. Je moet op hoge energie, op zo'n podium. Er komt een hoop bij kijken.
En dat heel erg van elkaar afhankelijk ook.
Ja.
Want als iemand ziek is, dan je moet spelen. Dus je kan echt niet ziek zijn. Of we hebben sowieso ook geen vangnet verder. Je kan ook helemaal niet in een vaste baan. Wat ook heel mooi is in de kunsten.
Ja.
Dus je moet allemaal ZZP'er worden. En dan moet je daar maar een beetje uitzoeken van hoe je dat allemaal gaat regelen.
Ja.
Wat ik heel raar vind allemaal. Maar goed, dat is een ander verhaal. En inderdaad, ook als iemand er minder in zit een tijd, ja, je moet toch optreden en de shows doen. Mm-hmm. En samen dat fixen. Of is iemand geen, weet je wel, allemaal dat soort zaken is wel best lastig. Want je ook, waar we het eerder over hadden, als er een periode is waar je dus volkomen bezig bent alleen maar met de band, die er geregeld zijn, dan betekent dat dus ook dat er geen tijd is voor iets anders. Mocht jij iets anders willen doen, of weet ik het wat, met andere woorden, je bent ook dan totaal financieel afhankelijk van de band en van elkaar.
Ja.
Dus, en vervolgens zijn er ook weer sommige mensen, hè, vriendinnen, weet ik het wat, delen, wonen samen of kinderen. En dan, die zijn ook weer afhankelijk van jou, dus ook indirect van de rest. En op die manier komt er best veel verantwoordelijkheid op elkaar schouder ook te liggen.
Ja.
Wat soms best, ja, als je erover nadenkt, best heftig is.
Nou, zeker. Zeker. En dat, daarom zeg ik ook van, ja, nee, die podcast, die gaan we dan misschien ook nog eens maken. Maar ik ben heel blij om te horen dat jullie in elk geval dit al 15 jaar met elkaar, en dus die ruimte hebben om te praten. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Hè? En vooral ook bij beginnende artiesten. Denk erover na. Zorg dat je dat gesprek met elkaar blijft aangaan, vooral ook. Pijken, heb jij nog een dieptepunt? Het moment dat er knellende ruzie was.
Dit is eigenlijk nooit ruzie. Behalve in het verleden was het, we praten weer over 10 jaar geleden hoor. Maar dat is mij wel bijgebleven. Dat ik met Tienstan in een busje wegreed van een hele boze groep mensen. Misschien was ik nog wel het boost. En toen mochten wij even samen afkoelen in een hele rare Sovjet tv-studio. En toen kwamen we terug en toen was het soort van uitgepraat, maar toch niet. Nou goed, het was echt totaal drama. Dit was in Perm. Toen was er opeens een Nederland-Rusland jaar. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar dat was toen een soort van warme banden of zo aanhalen.
Ja.
Ik snapte er allemaal niet veel van. En toen gingen we daarheen. Waarom weet ik ook niet. Maar goed, we waren daar. En dat zorgde voor de nodige spanning die al, denk ik, een jaar aan het oplopen was. En dat kwam daar allemaal uit. Dus dat was mooi.
Op een bijzondere plek dan ook.
Toen heb ik wel ook gezegd van, jongens, ik weet niet, het was gewoon zo heftig dat ik ook toen dacht van, als we niet dit probleem nu oplossen, dan is het wel echt klaar voor mij. Maar goed, het is ons gelukt.
Ja, en we hebben zin in nog 15 jaar.
Ja.
Oprecht, ja, nee, zeker. En nou, maar hoe die 15 jaar eruit gaan zien, ja.
Oude man,
misschien, we maken wel eens grapjes na, dan komen we één keer per jaar samen. Maar dan ben je nog steeds een band of je speelt op je vaste dingetjes. Zeg maar, er zijn zoveel vormen waarop we dit kunnen gaan volhouden. Met of zonder heel veel shows, denk ik. Dus dat is wel een droom die ik koester. Dat je dit op de een of andere manier gewoon heel lang kan blijven doen. En elkaar dus ook daarin kan blijven zien. Want je hebt een werkrelatie, maar je bent ook vrienden. Maar je merkt ook weer dat, nou ja, goed, dat het ook, om elkaar na buiten de band te zien, dat vraagt ook wel echt iets van je. Want daarnaast heb je ook een heel leven. Dus ja, dat is wel, ik hoop dat we dit nog lang kunnen blijven doen.
Ik hoop het ook. Laten we het daarover hebben. Want helemaal in het begin verbeterde Pijker me meteen al van, ja, nee, die dromen en ambities hebben wij nog steeds.
Ja, zeker.
Nou ja, daar zijn we nu gekomen. Ik hoor Martienzel van Droom met Jungle by Night. Hoe zit dat voor jou? Wat is de ambitie?
Mijn ambitie? Kijk, ik vind het gewoon heel leuk. Zoals ik net al aangaf. Jazz Sous Le Pommier. In het buitenland ben je op een mooie plek. En je speelt. En het brengt, het zet ook nog zoden aan de dijk. Doordat je daarna iets anders kan doen of financieel of whatever. Dat vind ik zelf het magischste. Ook omdat je als band dan bij elkaar blijft. Je gaat niet naar huis daarna. Dus je gaat niet in je eigen bed slapen. Je weet, je bent op elkaar aangewezen daar. Ja. En dan ben je heel erg in het moment daar samen aan het genieten van wat daar is. Dus dat vind ik zelf het leukst om te doen eigenlijk. Dus mijn ambitie is heel erg om te zorgen dat, want het verleden hebben we heel veel gespeeld in, je noemde net al heel veel 30 landen of meer landen. En het is heel lastig om in een ander land dan je eigen land voet aan de grond te krijgen. Ik heb het gevoel dat soms ons wel in meer of mindere mate is gelukt in bepaalde landen. Maar dat moet je ook heel goed bijhouden en onderhouden. Anders dan gaat het app dat weer weg en dan moet je dat weer opnieuw opbouwen. Dus ik hoop zelf heel erg dat we dan nu een paar nieuwe boekers in het buitenland, in Frankrijk en Duitsland, dat we daar op een manier naartoe kunnen om daar ook meer te bouwen en zodat we daar ook hopelijk in de komende 5 jaar of 5 jaar ook op een mooi iets zijn dat er veel mensen ons ontdekken en kunnen zien. Zodat we daar veel meer heen kunnen. Dat lijkt mij heel leuk.
Heel nice. Terugkijken nog één keer op 15 jaar Jungle by Night. Waar ben je het meeste trots op?
Meeste trots op? Oh, wauw. Wow, dat vind
ik ben het meest trots op dat we dus met z'n allen in weer en wind, voor en tegenspoed, altijd samen het heel leuk maken. En dat vind ik ook waarom ik het in ieder geval nog steeds zo leuk vind, denk ik, iedereen in de band, dat we dus, als we ergens aankomen, weet je wel, je komt in een buitenwijk van Parijs, dat je echt denkt, wat de fuck is dit, wat doe ik hier? En dan is het geslecht eten, en het is niet geregeld, en zo, maar dat je dan toch met elkaar gewoon een sfeer weet neer te zetten, dat je denkt, maakt niet uit, wij gaan die show rocken, en het wordt vet. En dat doen we dan ook. En dat je dan heel erg gewoon trots bent op die groep, wij als groep samen, dat je denkt, het maakt niet uit wat mensen op ons afgooien, wij zijn spreken. We fixen het gewoon. Dus dat vind ik een heel bijzondere sfeer. En ook dat we daar allemaal gewoon in zijn gegroeid en dat we dat gewoon kunnen.
Mooi.
Al die tomaten die naar ons zijn gegooid. Shows. Nee, ik kan me daar ook wel echt benemen. Echt helemaal achter schade, achter deze dit trotse gevoel van Pijk. Ja, zeker.
Mooi.
Ik kan hem heel erg in vinden.
Vertel Tienzon, ons hoofd-PR en percussionist van Jungle by Night. Ja, die titel ga je nooit meer weg.
Ja, dat is één van mijn taakjes. Ja, ik heb nog veel meer taakjes.
Nou, vooral ook belangrijk. Percussionist, de backbone van de backbone van Jungle by Night. De komende periode, er gaat een hoop gebeuren. Er is een album opgelopen. Waar moeten we jullie zien in de gaten houden? Wat gebeurt er allemaal?
We hebben in april, begin april, doen we een tour langs zalen in Nederland. Dat is, daar gaan we de Tomelis EP ook presenteren.
Nice.
En dat zijn, er zitten een aantal ook wat rustigere tracks bij. Die kan je luisteren ook op Spotify. Forest Fruit is uit en A Moon-Shaped Face. En die nummers gaan we ook spelen daar. Best wel volgens mij 8 zalen langs. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd.
Nee, maar dat gaan we allemaal opzoeken.
Maar dat kan je allemaal opzoeken.
Ja.
En ja, daarna begint. We zitten alweer in de lente en dan beginnen de festivals weer. En gaan we ook best wat festivals doen.
Binnen en buitenland. Lowlands hebben we al gezegd.
Lowlands, we staan ook op Lentekabinet bijvoorbeeld. Oh, dat is ook een leuk festival voor mensen die van elektronische muziek houden. En live muziek. De elektronische muziek is daar iets meer aanwezig dan de live muziek. Maar wij brengen daar verandering in.
Nice.
Dat wordt ook vet, denk ik, hier voor de mensen in de buurt. Ja, en we gaan vieren dat we 15 jaar bestaan dit jaar. En dat gaan we vieren in Paradiso. Met twee data achter elkaar. Dus dat is ook iets wat, ja.
Zijn die kaarten eigenlijk al in de verkoop?
Goeie vraag, hoofd PR.
Ik moet even doorverwijzen naar hoofd PR.
Ik moet je even doorverwijzen naar mijn...
nu kijken.
Ja, en het belangrijkste is natuurlijk, niet te vergeten, komt er album aan.
Ja, daarom.
Voor het eerst met collaboration, met samenwerken met andere artiesten die ook dus vocalen doen bij ons.
Maar is dat onderdeel van het 15-jarig...
Alles is onderdeel van het 15-jarig.
Oké. Okay.
Dit jaar
is... Je wil zeggen, maar...
Nee, ja, of het inderdaad onderdeel is van jullie 15-jarig celebrations en dat we dat dan in Paradiso gaan zien? Of wat
dat hoe zijn goede vragen. Daar hebben we het, as we speak hebben we daar gesprekken over met de hele band. Hoe we dat allemaal vorm gaan geven.
Ja,
maar de stippen aan de horizon staan zeker. En dan is er ook een album uit met die collaborations. En hoe we dat precies vorm gaan geven en welke hoedanigheid dat allemaal dat komt later.
Younger Than Our Friends, Family, I love it. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan jullie nog niet vinden op de site van Paradiso. Dus volgens mij is dat allemaal nog niet aangekondigd.
Ja, volgende vergadering, hoofd PR, die maakt daar werk
van. Die shit. Oké, echt. Tot slot dan de college tour vraag, zoals wij hem noemen. Althans, ja, wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven waar je nu nog iedere dag profijt van hebt?
Oh, nee, ik hou ervan.
Het... Ja, Pijker weet het gelijk. Ik ga veel te diep nadenken.
Ik hou van heel erg van muziek. Dat is maar iemand die mij redelijk kent. Die vond mijn muzieksmaak altijd heel verwarrend. Want ik hou van eigenlijk alle soorten muziek. Maar dan van maar specifiek iets in die muziekstijl. En die zei op een gegeven moment van... Jij houdt eigenlijk van muziek die op een manier... wat ingewikkelder is. Of wat intellectueler is. Of whatever. Maar dan op een hele, hele simpele manier gebracht. En dat vind ik het... Heel mooi aan heel veel artiesten die ik dus leuk vind. Dan is het eigenlijk niet heel boeiend. Maar eigenlijk stiekem is het wel heel ingewikkeld. Dus bijvoorbeeld een band die ik dus heel veel luister ook nog steeds al jaren. Dat is Sleaford Mudd. Dat is uit Engeland. Die maken hele andere muziek dan wij. Maar zij zijn heel erg, voor mijn gevoel, dat kan ik mis hebben. Maar dat is wat ik van hen meekrijg. Zij doen gewoon wat zij voelen. En dat doen ze wat mij betreft heel goed. Dus ook als je muziek luistert, hij zingt vals. Of hij kan überhaupt soms niet echt zingen. Of weet ik het wat. De muziek is ook heel ongepolijst, et cetera. Maar het heeft heel veel, voor mij, vibe en spark. Terughalende op het ding wat we met Jungle Manitis doen. Dat we dus nu ook in de studio opnemen en die vibe vangen. Op het moment dat we dat doen. Dat is iets wat voor mij heel belangrijk is. En dat hoor ik dan ook bij hun heel erg terug. Dus dat geeft mij elke dag weer, ook als ik zelf muziek maak of als ik het luister, geeft mij dat energie om weer iets te creëren.
Ja.
Muziek of iets anders, denk ik van ja, dat is vet om iets te maken. Dat merk ik ook, dat ik dat sowieso een van de meest mooie dingen vind, dat je dus iets creëert. Al is het een, weet je wel, bouw je een huis of iets anders, dat vind ik gewoon heel magisch. En dat doen zij op een hele leuke manier ook om, daar krijg ik heel veel energie van.
Mooi, dankjewel.
Ja.
Last famous words.
Ik moet ergens aan denken. Dat is waar ik nu aan denk. Dat is gewoon de Co, onze trombonist, die is zo'n spreekstalmeester van de band ook. En die praat vaak. En die heeft ook wel vaak een moment waarop hij... We proberen ook wel een boodschap te vertellen. En die boodschap is ook dus vriendschap en samenhorigheid en... naar elkaar omkijken en dat belangrijk is. En dat hebben we afgelopen tours, heeft hij dat ook weer gedaan, afgelopen najaar. En dat is wel iets wat me dat zijn wel momenten als dat goed valt, als dat samenkomt en dat je dat, dat bij mij helemaal binnenkomt en dat ik het ook echt, want hij zegt het vaker dat wij, dat een van de redenen waarom wij nog steeds bij elkaar zijn na 15 jaar, dat is omdat we lief zijn voor elkaar. Soms dan heb ik dat de avond ervoor ook gehoord en denk ik, ja. Maar dat
was je niet heel liefde.
Dat was niet heel liefde. Ja, precies. Maar dat zijn wel dingen die bij mij altijd wel, die echt binnen kunnen komen. Dat ik kan denken, wow, ja, dat is ook zo. En dat, dat moeten we ook vooral blijven doen. En dat is ook wel een reden waarom we dit, wat meer mensen ook gewoon moeten doen, überhaupt in de wereld. En niet alleen binnen ons bandje, weet je. Dus dat is wel iets wat mij bijblijft. Ja, zeker.
Mooi. Dank jullie wel. Op naar een prachtig jubileumjaar. En nog zeker 15 jaar Jungle by Night. Bijke Pasman en Tinsel Smeets. Dank jullie wel. Yes,
dank je wel.
Dit was Brood te Spelen voor deze keer. Jij thuis van de weg, bedankt voor het luisteren. Voor alle muziek en avonturen van Jungle by Night, volg ze op Instagram en ook check hun tourschema op de website om te zien wanneer ze bij jou in de buurt is optreden. En ja, allemaal voor de deur liggen. Paradiso dus, dat jubileum optreden. Dus die komen eraan 2 avonden lang. Nou ja, volg ze gewoon. Zorg dat je erbij bent. Ga ze vooral live zien en geniet mee van dit prachtige jubileumjaar. 15 jaar. Ja, wie doet het ze na, hè? Droom jij ook van een lange carrière in de muziek? Wie weet kunnen de adviezen van mijn collega's bij Grap jou verder helpen? Kijk daarvoor op onze vernieuwde website via grap.net. En mocht je deze podcast pas net ontdekt hebben, abonneer of volg afhankelijk van het platform waar je dit luistert. En dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in jouw podcastfeed. Als je nog sterren of een review kan missen, wordt dat zeker gewaardeerd. Dan zijn we makkelijker vindbaar voor andere luisteraars. Ik kan deze aflevering natuurlijk niet anders afsluiten dan met nog 1 track van Jungle by Night. En als ik deze hoor, kan ik niet anders dan bewegen. Het liefst met mijn ogen dicht, zodat ik me even in een andere wereld waan. Het komt van hun tweede album Hidden. Geniet van Jungle by Night met Ethiopino.